Zegen allemaal, van harte welkom. Fijn dat jullie allemaal weer zijn. Ik wil beginnen met, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. En dan zing ik, glorie, halleluja, Jezus redde mij. ben zo blij, Jezus redde mij. Ik ben zo blij, Jezus. Ben zo blij, Jezus redde mij. Zing ik gooi, halleluja. Jezus redde mij. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Zing ik gooi, halleluja, Jezus redde mij. So glad, Jesus set me free. I'm so glad, Jesus set me free. I'm so glad, Jesus set me free. Sing ik gooi, halleluja, Jesus set me free. Ben zo blij, Jezus redde mij, ben zo blij, Jezus redde mij, ben zo blij, Jezus redde mij, zing ik gooi, halleluja, Jezus redde mij. Amen. Speciaal voor broeder Stanislav, nog een keer in het Nederlands gezongen. Ja. Dus fijn. Mooi, fijn, mooi, ben zo blij, amen. Welkom allemaal, een paar dingetjes, geen zondagschool vandaag, er zijn ook niet zoveel kindjes, maar... Dus dat geldt voor de zomervakantie. Er ligt achter nog wat kleding voor het leger des hels. Voor degenen die het vergeten waren. Het gaat vandaag echt gewoon naar het leger des hels. Er liggen ook nog twee paraplu's. Dus als je een paraplu wil, pak hem maar. De dure tas is al weg. Dus dat was mooi. Dus weet dat. Boederep vandaag. Voor mij de laatste keer, hè, voorlopig. Boederep, ja. Dus je ziet er naar uit. Daarna is hier België. En dan is het nog een paar dagen in Nederland. En dan is het... Weer terug naar Amerika, Lisbeth. Naar het beloofde land terug. Dus, en vrijdag is er weer gewoon samenkomst. Dus van harte welkom op vrijdag. En ik wil nog een lied zingen. Laten we dat in het... Het is eigenlijk vaak in het Engels. Maar ons geloof wordt pas sterk als het vuur ons beproeft. Al die leugens van Satan kunnen slechts weinig doen. Ook als Satan ons hindert. Geef de Heer ons weer moed. O Jezus, ik vertrouw op u. Ons geloof wordt pas sterk als het vuur ons beproeft. Al die leugens van Satan kunnen slechts weinig doen. Ook als Satan ons hindert, geeft de Heer ons weer moed. O Jezus, ik vertrouw op u. Jezus, wij vertrouwen op u. Wij vertrouwen op u, Jezus, wij vertrouwen op u, vertrouwen op u, dat u ons helpt. Israël came to the water, didn't know what to do, there's no one to help, then couldn't see their way through. And the Lord moved the water, and they walked right on through. Jesus, depending on you. Jesus, we're depending on you. Jesus, we're depending on you. Jesus, we're depending on you. Depending on you to see us through. When I face like my fire, we still know what is true. The devil's a liar, there's not much he can do. I had to stop us, but we see our way through. Jesus, depending on you. Jesus, we're depending on you. Jesus, we're depending on you. Jesus, we're depending on you. Depending on you. To see us through. Jesus, wij vertrouwen. Jezus, wij vertrouwen op u. Jezus, wij vertrouwen op u. Jezus, wij vertrouwen op u. Vertrouwen op u, dat u ons helpt. Amen. Zo opstaan en een zegen vragen over de dienst. Ik moet de Geert het offer ophalen. En ook degene die er niet zijn, die misschien streamen. Ook van harte welkom. We missen jullie. Laten we voor elkaar bidden. Heer Jezus, ik dank u wel, Heer, dat de duivel een leugenaar is, Heer. En hij kan eigenlijk niet veel doen, Heer. Alleen, hij probeert ons vertrouwen af te pakken. Heer Jezus, en help ons dat we altijd kunnen vertrouwen op u en op uw woord, Heer Jezus. Op al uw beloftes in de Bijbel, Vader. Heer Jezus, ik vraag een zegen over de zangdienst. Ik vraag een zegen over het woord van God wat we zullen horen, Vader. Heer, dat u mag spreken, Heer Jezus. Dat we voorbij de mens kijken, maar dat u een mens kan gebruiken, Heer Jezus. Gebruik ons ook, Vader, om u alle lof te geven, Heer Jezus. U dank te zeggen, te prijzen, te loven, Heer Jezus. Heer, dat we kunnen zeggen, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Ik dank u wel, Heer. Zegen ook de mensen die in de put zitten. De mensen die het moeilijk hebben, die thuis zijn, Vader. Heer, wilt u ze sterken, Vader. Heer, dat ze kunnen zeggen, net als David, ik sterk mezelf in de Heere, Vader. Help ons, Heer Jezus, elkaar te bemoedigen. Heer, elkaar te helpen, voor elkaar te bidden, Heer Jezus. En ik dank u wel, Vader, dat we een levende God dienen. Ik vraag alles, Heer, wilt u ook het offer zegenen, Vader? En ik bid, Heer, dat het tot eer van u en voor uw koninkrijk gebruikt mag worden. Ik vraag alles in Jezus' naam. Amen. Ik zeg dat wel eens vaker, hè? Heb je moeite? Heb je zorg? Heel veel mensen hebben dat. Dan is dit lied voor jou. Is uw leven vol van moeite en zorgen? Zeg het aan Jezus, zeg het aan Jezus. Als daar vrees is voor de dag van morgen, zeg het aan Jezus alleen. Zeg het aan Jezus, zeg het aan Jezus. Jezus verhoort uw gebed. Daar is geen vriend zo liefdevol en teder. Zeg het aan Jezus alleen. Kunt gij op geen aardse vriend meer bouwen? Zeg het aan Jezus, zeg het aan Jezus. Hem kunt gij te alle tijd vertrouwen. Zeg het aan Jezus alleen. Zeg het aan Jezus, zeg het aan Jezus. Jezus verhoort uw gebed. Daar is geen vriend zo liefdevol en teder. Alleen. Bij uw verzoeking hart te binnen dringen. Zeg het aan Jezus, zeg het aan Jezus. Daar zult gij van overwinning zingen. Zeg het aan Jezus alleen. Zeg het aan Jezus, zeg het aan Jezus. Jezus verhoort uw gebed. Daar is geen vriend zo liefdevol en teder. Zeg het aan Jezus alleen. Is uw zilver, kom het over zonden. Zeg het aan Jezus, zeg het aan Jezus. Jezus redt en heelt de diepste wonden. Zeg het aan Jezus alleen. Zeg het. Jezus verhoort uw gebed. Daar is geen kind zo liefdevol en teder. Zeg het aan Jezus alleen. Amen. Zeg het aan Jezus alleen. Heel vaak vergeten we dat. Zeg het aan Jezus alleen. Amen. Zeg het aan Jezus alleen. Meestal zeggen we het heel veel andere mensen. Nee, niet aan Jezus. Is dat zeg het aan Jezus alleen. God wil make a way. Die staat niet op jouw... Of vind je die mooi? Is moeilijk, hè? Maar het is wel een hele mooie lied. En weet je, als je in een situatie zit of komt waar je echt geen weg weet, waar je echt niet weet hoe kom ik hier nou ooit uit, dan wordt dit lied zo levend voor je. God zal een weg maken waar er geen weg lijkt te zijn. En hij werkt op manieren die wij niet kunnen zien. Hij is jouw gids. Hij maakt de weg voor jou. En dat is als je in een ziekte zit of een probleem zit en je denkt, hoe kom ik hier ooit uit? En is dit zo'n fijn lied. God wil make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. In love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God wijst mij een weg. Weg. Als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedekt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg. Wijst Hij mij de weg. Al moet ik door de wilde. Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal worden vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En Hij maakt iets heel nieuws vandaag. God wijst mij de weg, als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg. Wijst Hij mij de weg. Amen. Als je zijn hand, mijn hand, in zijn hand, dan kan je ook zeggen, ik vertrouw op u. Want dat is blind vertrouwen. Hij leidt jou. Amen. Op een weg die geen mens kan bedenken. En wij hebben altijd onze eigen weg, maar Hij heeft altijd een weg. En als je zijn wil hebben, wil zoeken, zoeken in het woord van God. Amen. Ik heb veel Nederlandse liederen. Maak mij een beeld. Maak mij een beeld. God die mij heeft vrijgekocht en door je bloed gered. Amen. Wat de duivel ook mag doen. Amen. O God die mij heeft vrijgekocht en door uw bloed gered. Wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt, voortrekt. Die trouw mij voortgaat op de weg, al is mijn pad ook nu. O, wijs mij steeds de rechte weg, maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Vol van overvloed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. Want vol van zwakheid is mijn ziel toch ben door u gered. Wanneer de strijd soms maar mij viel, Hij hoorde het mijn gebed. Sterk, o mijn God, mij meer en meer, ja, help en steun mij nu. Blijf aan uw hand, mijn trouwe Heer, maak mij een beeld van u. Straks helemaal niks, wat ik me niet kan voorstellen. Dan heb je al heel wat preken uit de zangdienst gehaald. Al wat woorden uit de zangdienst gehaald. Al mijn zonden en al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij, genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Als je met een verlangen naar hem gaat, hij zal je gebed verhoren. Want dit water brengt nieuw leven. Het verfrist me elke dag. Het is een stroom van uw genade waar ik steeds ontmoeten mag. Amen. All my sorrow, all my joy, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. Het is een stroom van uw genade waar u steeds ontmoeten mag. Heer, ontvang een heel nieuw leven. Kom en sta in de rivier. Jezus roept je, hij verwacht je en hij zegt: ontmoet mij hier. Heere Jezus, mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar dat water. Wil u daar ontmoeten, Heer? Leid mij steeds weer naar te maken. Majesteit, groot is zijn majesteit. Verhoog hem. Maak zijn naam groot. Volk van God. Kom en breng lof. Amen. Majesteit, God is zijn
van God. Kom en breng God aan Jezus de koning. Majesteit, God is zijn majesteit. Maar door de dood werd hij verhoogd, Jezus verheerd.
Dus verhoog.
Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus. O van God, kom en breng God aan Jezus de koning. God is zijn majesteit. Dwars door de dood werd hij verhoogd, Jezus verheerd.
Dwars door de dood.
Dwars door de dood werd hij verhoogd, Jezus verheerd.
Amen, dwars door de dood. Amen. Verhoog hem. Het is soms moeilijk om hem te verhogen als je denkt dat hij je niet hoort, of je gebed niet hoort, of dat je, als je je alleen voelt, juist dan moet je hem verhogen en groot maken. Amen. Dat is zo moeilijk. Dat kan je alleen met zijn kracht. Amen. He is alive and well. Living in me to tell the world that he is the same. He is the same. Hij is hetzelfde. Dezelfde gisteren.
Amen.
Vandaag.
Amen.
Tot in alle eeuwigheid.
Amen.
En hij leeft in jou. Dat is ook zo mooi. Hij leeft in jou.
Amen.
Hij leeft in mij. En je broeder en je zuster. Amen. En dat kan je vertellen.
He is alive and well. Living in me to tell the world that he is the same. He's the same yesterday, today, and forever. Jesus is alive and well. He's alive and well. Oh, living in me to tell the world that he is the same.
He's the same
yesterday, today, and forever. Jesus is alive.
Complete, the same Jesus. Je kent hem? Is hij, gaat hij anders? Niet dezelfde manier. Okay. Nou ja, dan moeten we dat maar een keer leren. Ik weet niet wie hem erin gezet heeft. Die is het ook niet. Jammer. Okay, tot slot. Greater than all my sin. Een moeder heb je kan naar voren komen. Is the blood that still cleanses me.
Greater than all my sin is the blood that still cleanses me, sets me free. I know the blood supplies, I'm walking in newness of life. I cannot fall greater than all the blood of the Lamb.
Greater than all my sin.
Oh, greater than all my sin.
Me.
of life. I cannot fall, for it's greater than all the blood of the Lamb.
Amen. It's a wonderful assurance that God's blood is greater than all.
Dat is een wonderbare verzekering dat Amen. God's bloed groter is, sterker is.
Amen. Well, good morning, everyone. Good to be with you all again.
Goedemorgen. Goed om allemaal weer bij u te zijn.
And, this is our last service together this trip. The time's really gone fast.
Dit is de laatste dienst alweer van onze reis. Het is heel snel gegaan.
And Lord willing, we'll try to go take another service on one of the church ages. We can open up in our Bibles to Revelation chapter 2.
En we willen nog een keer verder gaan met de gemeentetijdperken. En Openbaring 2 willen we opslaan.
And my title today is Where's Waldo?
Mijn titel vandaag is Waar is Waldo?
And perhaps you can be seated. I'll be.
You can go sit here.
I don't forget to have you standing too long. You all probably know the Where's Waldo books from that little guy. You have to find him on all the pages of the book.
Misschien kennen jullie die boekjes over Waldo.
Yeah, I can remember when I was a kid, we'd go to the dentist's office.
Als kind ging ik vroeger naar de tandarts.
And while you're waiting in the waiting room.
En dan moest je wachten daar in de wachtkamer.
You go through page after page, trying and trying to find Waldo.
En dan las je bladzij na bladzij om Waldo te kunnen vinden.
And of course, there's not just, I mean, there's one real Waldo, the enige echte.
Echte Waldo.
But there's lots of little things that get thrown in there to distract you.
Maar er zijn andere Waldo's, of zogenaamde, die je moeten afleiden.
Got Waldo the dog, Waldo.
Waldo was hond, was een jager.
A bad guy, a magician, all of these things.
Als een boef en al die andere dingen.
And you just keep searching and searching and searching.
En dan blijf je maar zoeken en zoeken. Waar is Waldo dan nu?
And it kind of came to me that this is a little bit of the situation that the devil tried to create during the church ages.
En dat is precies eigenlijk wat de duivel probeert te doen gedurende de gemeentetijdperken.
There's only one true Christ, one true word.
Want er is maar één echte Christus, er is maar één echt woord.
Just like there's only one real Waldo.
Net zoals er maar één echte Waldo
is. But he throws all kinds of things on the page to distract us from the real thing.
Dus hij wil proberen ons gewoon af te leiden van de werkelijke zaak.
And yeah, the Waldo is there, in case we don't have to be distracted the whole service. The Waldo is there.
En Waldo die is er wel, hij is daar.
But this is the kind of situation the devil tried to create.
Maar dat is een situatie die de duivel ook in deze tijd wil creëren.
And as we spoke about on Friday.
En zoals we de vrijdag al over hadden.
We could see how the devil tried to create through the doctrine of Balaam different copies of the truth.
Hoe de duivel probeert via de leer van Bileam een bepaalde kopie te maken van de waarheid.
So we could make Jesus into our own image and think this is the Jesus I love.
We kunnen Jezus in onze eigen verbeelding nemen en denken oké, dit is de Jezus die liefde is.
And one of the key points that we've seen through the book of Revelation is that there is a true vine and a false vine.
En een van de sleutels in het boek Openbaring is dat er is een echte wijnstok en een valse wijnstok.
They've been running through the Bible ever since the Garden of Eden.
En die gaan door de Bijbel heen sinds de Hof van Eden.
And in this third church age, the false vine wins some significant victories.
En in dit tijdperk heeft de duivel een grote overwinning geboekt.
And the devil continues to sow confusion all the way up to the present.
En al die tijd door tot aan de huidige tijd is hij bezig met verwarring te zaaien.
And in every church age, Christ identifies himself in a certain way.
En in elk gemeentetijdperk identificeert Christus zich op een bepaalde wijze.
And as he reveals himself in a certain attribute, that's the attribute that we can draw from in that time period. Especially.
En hij heeft dan een bepaalde eigenschap, en dat is de eigenschap die hij dan gebruikt in dat bepaalde tijdperk.
And today we see he reveals himself to the church of Pergamus as the one who has the double-edged sword.
En vandaag zien we dat hij in het gemeente van het tijdperk van Pergus, het is diegene die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft.
And what is this showing us?
En wat toont dat ons?
It's showing us he's the one, the word of God is sharper and more powerful than a two-edged sword.
Het toont ons dat het woord van God is krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard.
Christ is revealing himself to Pergamus in an age of confusion as the word of God.
En in het tijdperk van Pergamus, een tijd van verwarring, laat hij zich zien als het woord van God.
Because Balaam made things very confusing.
Want Bileam heeft het heel ingewikkeld gemaakt.
We saw the stumbling blocks that were set by through Balaam's teaching.
We zagen die struikelblokken die Bileam daar neerzette.
That there was no real absolute word of God. God's word was just good advice.
Dat Gods woord alleen maar een advies is en.
And as long as good things seem to be happening in your life, you're probably in God's will.
En zolang het goed gaat in je leven, dan ben je waarschijnlijk in Gods wil.
And you just try to find the loopholes in God's law.
En dan zie je de uitvluchten eigenlijk in het woord van God.
Because Baal Peor means gap.
Want Baal Peor betekent eigenlijk een hol of een gat.
And when we try to find our own way, well, Baal is the lord of our own way.
En zo proberen we een eigen weg te vinden, want Bileam, dat is een maken van een eigen weg.
Balaam teaches us to do our own thing and call it God's permissive will.
Bileam leerde ons onze eigen wil te doen en in Gods toegestane wil te komen.
And he teaches us something wrong about the toegestane wil.
Hij geeft ons iets verkeerds over de toegestane wil.
Because really he's saying whatever you want to do, just go do it because God will make sure you live happily ever after.
Want wat je ook gaat doen, God zal het toch wel zo maken van dat je lang en gelukkig zult leven.
But this is really just the devil is making the Antichrist spirit look very attractive in this teaching.
Dus God probeert de duivel probeert juist die afwijkende leer aantrekkelijk te maken voor je.
Because the spirit of the Nicolaitans that started in the Ephesian church age, where there was a system of organization that came in the church.
De werken van de Nicolaïten die kwamen in het tijdperk van Efeze, wat dus een organisatiesysteem is in de kerk.
And then Balaam's teaching came on after that.
En Bileam's leer die kwam daarna.
And then in the church of Pergamus you actually get the church taking on the spirit of Jezebel.
En dan in het gemeentetijdperk van Pergamus dan krijg je dus die leer van de valse profetes Isabel.
And these are just three different manifestations of the very same Antichrist spirit going deeper and deeper.
En dat zijn de drie verschillende uitingen van diezelfde geest zoals die gaat van diepte naar diepte.
Just three stages of the same spirit.
Drie stadia van dezelfde geest.
And what we're going to see is the church is taking on a Jezebel spirit.
Dus de gemeente van komt er toe dat ze een Isabel geest aanneemt.
In de tijdperk van Thyatira is zij getypeerd als een overheersende vrouw. Dat is niet positief. Zij is het geheimenis, Babylon, zij is de grote hoer, zij is Isabel, de valse profetes. Waarom? Omdat de ware vrouw onderdanig is aan God. Als je, if you read about the church being typed as a woman, as a wife.
Als je ziet dat de gemeente getypeerd wordt als een vrouw.
Then she's subject unto Christ.
Dan is zij onderworpen aan Christus.
And she's supposed to receive her direction from Christ.
En ze krijgt leiding van Christus.
She's supposed to receive her energy, her guidance, her strength, all that she's supposed to receive from Christ.
Haar energie, haar kracht en alles wat zij nodig heeft, dat komt van Christus.
But in this time period.
Maar in dit tijdperk,
Brother Branham says the church starts to receive its energy from its own false prophecies.
Dan krijgt de gemeente dus de energie van zijn eigen valse profetieën.
And not the word of God.
En niet van het woord van God.
So you see the church is starting to actually take on its own name and lead itself.
En de kerk komt er dan toe dat ze haar eigen naam gaat dragen en dat ze op zichzelf rust.
And if you follow this through the church ages all the way to the Laodicea.
En als je dat in de tijdperken vervolgt helemaal tot aan Laodicea.
You'll see something really interesting.
Dan zie je iets heel interessants.
Because the Laodicean church is the only church that we see talking so much.
Want in de Laodicea tijdperk is de enige tijd waarin we de kerk, de vrouw, zoveel zien praten.
Because thou sayest, I am rich, I am increased with goods, I have need of nothing.
Omdat gij zegt, ik ben rijk, ik heb aan niets gebrek enzovoort. Ik heb helemaal, totaal niets gebrek.
In the age of Laodicea, the church is talking so much that they can't even hear what Christ is trying to say to them.
In het tijdperk van Laodicea spreekt de kerk zoveel dat ze niet kan luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft.
Because they've gradually set the word aside and their own teaching has become their guide.
Want ze zetten gewoon de leer van de Heer aan de kant en nemen hun eigen leer idee erover.
And Laodicea is talking about herself so much.
En Laodicea spreekt zoveel over zichzelf.
That it doesn't even notice what Christ is trying to say about her.
Dat ze helemaal niet let op wat Christus erover te zeggen heeft.
And Laodicea is the talking church, you could say.
Dus je zou kunnen zeggen dat het tijdperk van Laodicea is de pratende kerk.
And in the church of Pergamus, Satan has made every attempt.
En het tijdperk dan is Satan neemt elke poging waar.
To get believers to base their relationship on something besides the word of God.
Om hun geloof te baseren op iets naast het buiten het woord van God.
Nicolaitanism causes them to base their fellowship by the church, what church I belong to.
Nicolaïtisme brengt erop je geloof te richten op de kerk of iets wat naast het de kerk is.
I don't take on Christ's name, I take on my church's name.
Ik neem niet de naam aan van Christus, nee, ik neem aan de naam van mijn kerk.
And the teaching of Balaam causes them to fellowship more and more with the world and not with Christ.
En Balaam brengt je ertoe om steeds meer met de wereld samen te gaan in plaats van met Christus.
In these two tendencies.
En in deze tendensen
reach a climax with the woman Jezebel ruling the church herself.
Er komt er een climax met die leer van Isabel die het zelf allemaal uitmaakt.
Because the church has jerked herself away from the headship of Christ and now she's leading herself.
Want de kerk die gaat weg van het leiderschap van Christus en gaat het zelf uitmaken.
There were some important church councils that took place during this time period.
En er waren een paar belangrijke concilies. In die tijd.
And at the second council of Constantinople.
In het tweede concilie van Constantinopel.
The church said that we will pledge our allegiance to the scripture and the teaching of the Holy Fathers as it's been defined by four sacred councils.
Dan zeggen zij dus van, de leer van de kerk komt erop neer op de schrift en die vier verschillende concilies.
Er was Nicaea in 325, Constantinople in 380.
Dat was Nicaea in 325, Constantinopel in 380.
En dan Ephesus en Chalcedon in de 400s.
En Efeze en Chalcedonië daar in de 400 jaren.
But Justinius zei, deze vier concilies.
Maar, deze.
Lees maar, jij leest het beter.
Die vier concilies, al dus Justinianus. Die plaatsvonden en werden bevestigd, dat zijn gezaghebbend in de kerk van God. En hij voegde er aan toe. En op diezelfde manier ontvangen wij alle vier synodes van de heilige universele kerk. Net als wij doen met de vier boeken van de heilige evangelie. En ook op een andere plaats trok hij een parallel tussen die vier evangelieën. Dus en de vier ecumenische concilies. Dus de schrift en die concilies.
So here you see the Jezebel spirit coming into the church.
En hier zie je dan die Isabelgeest de kerk binnenkomen.
Because what the church is saying is just as authoritative as what God says himself.
Heeft er net zoveel autoriteit als het woord van God zelf.
And in practice they would be teaching more from the church's teaching than from the Bible's teaching.
En in de praktijk nemen ze dan meer van wat de kerk leert dan wat de Bijbel zegt.
So this is going to beg a question then, where is the true church?
Dus dan is er een grote vraag die oprijst, waar is de ware kerk?
And Brother Branham reminds us.
En Broeder Branham die geeft ons herinnert ons eraan.
As he teaches us about the two vines going through the church.
En hij leert ons over die twee wijnstokken die in de gemeente zijn.
Every time a revival comes, God moves on something, the devil's right there to move as well.
Iedere keer als God beweegt in iets, dan komt de duivel er ook daarna.
And this is a key that we need to capitalize upon.
En dat is een sleutel die belangrijk is dat we die beseffen en weten.
So we don't get disappointed again and again when we see the false vine acting.
Dus dat we niet teleurgesteld raken als we de valse wijnstok zien handelen.
But we need to capitalize and see there has got to be a true vine somewhere. Where is it?
Maar we moeten weten, er is een ware, echte waarheid, en we weten wat God daarin beweegt.
So we can ask ourselves, where's Waldo? Will the real Waldo, will the real revival please show itself?
Dus we vragen ons af, waar is die Waldo? Waar is die echte opwekking? Hè? Dat moet God ook tonen.
And that's kind of when you go through passport control.
Als je door je paspoortcontrole gaat.
You have to show your passport. Am I the real? Am I the person I'm saying I am?
Moet je je paspoort laten zien en moet je zeggen: ik ben die persoon. Ik bewijs wie ik ben.
And when we can see things moving throughout the world.
En we kunnen dit dingen zien bewegen door de hele wereld heen.
We need to be able to check them back with the Word of God.
Als we het kunnen checken met het woord van God.
Is it the real Waldo?
Dan is het wel de echte Waldo.
Is it the real spirit of God moving?
Is het de echte geest van God die beweegt?
Because there are lots of things that are claiming to be it, but aren't that.
Want er zijn een heleboel die het wel beweren, maar het toch niet zijn.
Because this antichrist spirit has crept into the church.
Want die antichristelijke geest is de kerk binnengedrongen.
To sow confusion.
En dat is zo verwarrend.
And 2 Corinthians chapter 11, Paul acknowledges this.
In 2 Corinthians 11 zegt Paulus ook dit.
Go ahead, read that.
Want zulke lieden zijn valse apostelen. Bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.
So we have to have our passport check. Is this false apostle who he says he is?
Dus we hebben een passport check. Is deze apostel wel een echte apostel of niet?
And no, it's not the real Waldo.
En als het niet de echte Waldo is.
He's disguising himself as something like the real one, but he's not the real one.
Daarvan mompt hij zich wel als een iemand, maar hij is toch niet de echte.
So because we see two vines going throughout the church.
Dus als we die twee wijnstokken door de gemeente of door de kerken heen zien gaan.
We also have a promise that Christ is walking through the church ages as well.
We hebben dan ook wel de belofte dat ook Christus in zijn kerk is.
What can be some principles that we can hold on to identify the truth?
En aan welke principes moeten we nou vasthouden om de waarheid te identificeren?
Because it can be hard.
Het kan toch niet moeilijk zijn.
We wonder if this is the right one. We can acknowledge an anointing can be true.
Als we hier naar kijken, dan zien we, ja, een zalving kan echt zijn.
A prophecy can be accurate.
En profetieën die kunnen accuraat zijn.
Think about Balaam.
Denk maar aan Bileam.
He was anointed by the Holy Spirit.
Hij was gezalfd door de Heilige Geest.
And he gave some of the most beautiful prophecies.
En hij gaf prachtige profetieën.
About the birth of Jesus Christ.
Over de geboorte van Jezus Christus.
A star shall come out of Jacob.
Een ster zal oprijzen uit Jacob.
A scepter on his right hand.
Een scepter aan zijn rechterhand.
It might have been Balaam's prophecies that told the wise men what to be looking for.
En door de profetieën van Bileam konden de wijzen zien. Wat er in vervulling was.
He had a true anointing.
Hij had een ware zalving.
He had correct prophecies.
Een correcte, accurate profetie.
The same can be said about Caiaphas.
En we denken aan Caiaphas.
The religious leader who was partly responsible for putting Jesus to death.
De religieuze leider die er verantwoordelijk voor was om Jezus ter dood te brengen.
Yeah, he prophesied, is it not true that one should die for the people?
Hij profeteerde dat er één moest gaan sterven voor het volk.
And it was true.
En zo is het ook.
And you can have ministries that can be very, very mighty.
En je kan bedieningen hebben die echt krachtig zijn.
But
maar
their teaching and their life can still be wrong.
Hun leer en hun leven kunnen alsnog verkeerd zijn.
Balaam's anointing was true.
Bileam's zalving was waar.
When that spirit came upon him, he prophesied right things.
Toen hij die geest op hem kwam, profeteerde hij de juiste zaken.
But he taught Israel. The wrong way of living.
Hij leerde Israël om een verkeerd leven te leiden.
The same can be said about Caiaphas.
Zo kunnen we ook van Caiaphas zeggen.
The life and teaching are also very important.
De leer en het leven zijn echt belangrijk.
Paul says this in Hebrews 13:7.
En Paulus zegt in Hebreeën 13:7.
Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel. We can't ignore somebody's lifestyle.
We kunnen iemands levensstijl niet negeren.
They can say the best things.
Ze kunnen de beste en de mooiste
they
dingen zeggen.
They can perform mighty wonders.
En machtige wonderen doen.
But let op de uitkomst van hun levenswandel.
Maar let op die uitkomst.
It all has to come together.
Het moet allemaal samen passen.
In order to make it through passport control and be yes, he's the real Waldo.
Zodat er een werkelijke goede paspoortcontrole zijn om te laten zien dat het de echte Waldo is.
Now how can this be?
Nou, hoe kan dat allemaal gebeuren?
In the Gospels in Matthew, Jesus tells the parables of the kingdom.
In het evangelie van Matthäus, daar staat het over het koninkrijk van God.
And one man goes through and he sows good seed through a field.
Over die zaaier en de een die was goede zaad aan het zaaien.
And after he goes over the hilltop, the night falls and then his enemy comes out dressed in black and he starts sowing weeds.
En als hij klaar is, dan komt dan zijn tegenstander en die komt met het onkruid om dat te gaan zaaien.
So there are two kinds of seed that have been sown. There's the children of the kingdom and the children of the wicked one.
Er zijn dus twee verschillende zaden die gezaaid worden. Het zaad van de goede en het zaad van de kwade.
And Jesus talks about that.
En Jezus die spreekt daarover.
Both kinds of seed have been planted.
Allebei de zaden worden geplant.
But when it rains,
en het gaat regenen.
And the rain symbolizes the anointing of God.
En de regen dat symboliseert de zalving van God.
Both seeds rejoice in it and grow.
En beide zaden die verheugen zich en die gaan opgroeien.
Hebrews 6:7 talks about when the rain falls upon the weeds and the good seed, the aarde drinkt die regen in.
Hebreeën 6 spreekt erover dat de aarde die drinkt de regen in.
And Matthew 5:45 says God lets his sun shine over the evil and the good and lets the rain fall upon the just and the unjust.
En Matthäus 5:45 zegt hij laat zijn zon opgaan over de slechte en de goede mensen en laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
And even Charlie Brown and Snoopy talk about the rain falling upon the just and the unjust.
Zelfs Charlie?
Charlie Brown and Snoopy.
Charlie Brown en Snoopy. They spreken er ook over.
It's there.
This side.
And we can see it ourselves.
En we kunnen dat zelf ook ervaren en zien.
Yet, even somebody who's the rain is falling.
Zelfs iemand van als de regen valt.
The Spirit can be anointing them.
En de geest kan hen zalven.
They can be prophesying.
Ze kunnen profeteren.
Driving out demons.
Ze kunnen demonen uitdrijven.
Doing mighty works.
En vele krachten doen.
And it looks so convincing.
En het ziet er zo overtuigend uit.
Yet Jesus shares a situation at Judgment Day.
Dat Jezus moet zeggen op de oordeelsdag.
That many will come to me in my name and say, Lord, Lord, I've done all these great things.
En dat ze tot hem komen, tot de Heer komen en zeggen, Heer. Hebben we niet machtige dingen gedaan in uw naam?
And Jesus will say to them, I never knew you.
En dan zal Jezus tegen hen zeggen, ik heb u nooit gekend.
So the basis of our faith is not our actions, not what we do.
Dus de basis van het geloof is niet de dingen die wij doen.
It's what we receive.
Het is wat wij ontvangen, aannemen.
And here they've got it mixed up.
En deze hierdoor worden wij soms in de war gebracht.
And Matthew 24 says, in the last days, false Christ will rise up and false prophets will rise up.
Matthäus 24, daar staat, er zullen valse christussen en valse profeten opstaan.
And they'll do great signs and wonders.
En ze zullen grote tekenen en wonderen doen.
And it can be so difficult to see, because als het zal mogelijk zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden.
Zo moeilijk zou het gaan zien, zal het zijn om te onderkennen dat alleen de uitverkorenen niet misleid zullen worden.
This is a confusing time that's being spoken of in the scriptures.
Dus een tijd van verwarring, dit tijdperk waarin gesproken wordt over de schrift.
And that's why it's so important that Christ identifies himself to Pergamus.
En het is zo belangrijk dat God zichzelf dus in Pergamus laat zien.
As the one who has the double-edged sword.
Als degene die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft.
Because that is the word.
Maar dat is het woord.
He's identifying himself in that way.
Die zich op die manier bekend maakt.
And in the Pergamian age, Brother Branham says that Jesus knew there was going to be a terrible drift away from the Word.
En Brother Branham spreekt daarover van, ja, de Heer wist dat er een verschrikkelijke afdrijving zou zijn van het Woord.
And that's why he's presenting himself to the church of all ages and to Pergamus as I am the Word.
En daarom presenteert hij zich zo hier in de gemeentetijdperk van, ik ben het Woord.
And we can be easily impressed with the mighty signs and the wonders.
En we kunnen echt onder de indruk komen van de machtige tekenen en de wonderen.
And in the book of Kings, Elijah's running from Jezebel.
In het boek Koningen, daar is Elia weg aan het rennen voor Jezebel.
And he hides himself there in a mountain, and the Lord reveals himself to him.
En hij verbergt zich daar in de bergen daar, en de Heer openbaart zich aan hem.
And first, this mighty wind comes across the canyon where Elijah's standing.
En eerst komt daar een machtige wind door de dal heen.
And then after that, the earth shakes.
En daarna is er een aardbeving.
And then fire sweeps the canyon.
En vervolgens komt er een vuur door het dal heen.
But then the scripture says,
en de schrift zegt dan.
En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia?
Amen.
Because God came in the mighty wind. The wind came.
De wind die kwam wel.
The earthquake came.
De aardbeving was
the
daar.
The fire came.
Het vuur was
and
daar.
These would have been impressive things.
Zijn indrukwekkende dingen.
But every time it says the Lord wasn't in the wind.
Maar iedere keer staat het, de Heer was niet in de wind.
Or the earthquake.
Of in de aardbeving.
Or the fire.
Of in het vuur.
But he was in that still, small voice.
Maar je was daarin met die stille, zachte stem.
And the church in Laodicea can be thinking, my, I'm rich. I'm doing all these great things. I have need of nothing.
En de gemeente van Laodicea zegt, oh, ik heb van die machtige dingen. Ik heb alles eigenlijk. Ik heb niks nodig.
The church in Laodicea can be getting rich because of all of these things. They're attracting people and payments.
En ze zijn in Laodicea zijn ze rijk, want ze hebben die machtige tekenen en ze worden goed betaald.
But then they're missing, and the church in Laodicea is the one who's talking about all the great things that they've done.
En de gemeente van Laodicea die spreekt maar iedere keer over de grote dingen die zij hebben gedaan.
But talking so much that they're missing the still small voice where God really identifies himself.
En ze praten zoveel dat ze die kleine, stille, zachte stem missen.
And Christ is presenting to himself to us still today as the Word.
En Christus die presenteert zichzelf vandaag als het woord.
And I thought about this. It's so easy for us to get distracted by all these things.
En het is zo makkelijk voor ons. Ik moest erover denken. We worden zo makkelijk afgeleid door al die grote geweldige dingen.
Brother Branham said, ik vraag me af of we wel voldoende onder de indruk zijn van het woord in ons midden.
Amen.
Because we can be, we're easily impressed by a wind, an earthquake, or a fire.
Want we worden makkelijk beïndrukt door de wind, door de aardbeving of door het vuur.
But when Christ reveals himself to us as his word.
Maar als Christus zichzelf openbaart door het woord.
That's more special than we might realize.
Dat is veel meer bijzonder dan wij beseffen.
And we can say, his word that might seem really, really dry.
En dat woord dat lijkt soms zo erg droog.
But the word is more than just having the right teaching or having the right doctrine.
Maar het woord is meer dan de juiste leer of de juiste onderwijzing.
Because Christ identifies himself, I am the word.
Want Christus maakt zichzelf bekend van, ik ben het woord.
Now you can see, and I've been able to visit some museums the last week or two.
Deze weken ben ik naar een paar musea's geweest.
And it's always special as you're going through, you can see somebody's personal effects and the letters that they might have written.
En dat is altijd speciaal als je daar zo die dingen ziet van de mensen die daar die brieven hebben geschreven.
Because back in those days, people wrote really beautiful letters to each other.
En in die tijd schreef men nog mooie brieven naar elkaar.
I read an article about this during World War II, this husband and wife who'd write letters back and forth.
En in de Tweede Wereldoorlog schreven man en vrouw brieven naar elkaar.
Sometimes he'd write more than one letter a day to his wife. He'd send them along. And
soms schreven ze wel meer dan één brief en ze stuurden ze op.
And when the wife or the husband would receive these letters, they would treasure them so much.
En als die vrouw dan die brief ontving van die man, dan schatten ze dat zo hoog.
She might spray some of her perfume on there.
Misschien hebben ze wel parfum op gespoten.
My wife did that for me.
Oh, mijn vrouw heeft dat voor
when
mij
she
gedaan.
Sent me a little card to be sprayed with her scent, I could smell her.
Ik kan haar nu ruiken.
Yeah, but so it was a special thing. It came from her hand.
Het was een speciaal iets wat het kwam van haar.
And that can be harder for us to see when we see, oh, this is print on a page.
Het is misschien moeilijk voor ons, want wij hebben dan die Bijbel gedrukt op een bladzij.
But these are Christ's letters to us.
Maar dit zijn de brieven van Christus aan ons.
And as a husband and wife can be writing back and forth.
Man en vrouw die schrijven dan naar elkaar heen en weer.
And then they can't wait until the fine time. After 2 years, this husband and wife were finally reunited after the war.
En dan na 2 jaar na de oorlog kwamen die man en vrouw eigenlijk weer bij elkaar na 2 jaar schrijven.
And then the words on the page.
En dan zijn die letters daar op te zien, zo'n brief, zoveel waard.
Became flesh.
Toen werd het vlees.
As the husband walks through the door and they embrace one another.
Als die man daar aan bij de deur komt en zij elkaar omhelzen.
So when Christ identifies himself as the Word.
Dus als Christus zich bekend maakt als het woord.
Yes, there are words on the page.
Het zijn het geen woorden meer op de bladzij.
It comes off the page.
Maar ze komen van dat papier af.
It becomes flesh in Jesus Christ.
En wordt het vlees in Jezus Christus.
And he came to earth to die for our sins.
En hij kwam op aarde om voor onze zonden te sterven.
And to continue revealing himself.
En dan openbaart hij zich aan ons.
So that he can come into a closer relationship with us.
Zodat hij een relatie kan hebben met ons.
So we talk about Jesus Christ being the Word.
Dus we spreken wel over Jezus Christus die het Woord is.
It's not just we're going to have a catechismus over geloof je dit, geloof je dat, geloof je dit. Ja, think. Ah, ja, goed, je hebt het.
Oké.
Het is veel meer dan dat. Het gaat om een relatie die uitgedrukt is op papier, dan in vlees en dan in jou.
Amen.
Daar gaat het om.
Amen.
So a couple's love letters are more than words on a page.
Dus een paar liefdesbrieven is meer dan alleen maar letters op papier.
And so it is also with the Word of God.
Zo is het ook met het woord van God.
Because maybe we can look in the Bible in 1 John chapter 1.
Misschien kunnen we kijken in de Bijbel naar Johannes 1.
First John, 1 Johannes 1, yeah, verse 3. It says, that which we have seen and heard, declare we unto you.
Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u.
And that word declare is not just explain.
En dat woord verkondigen is niet alleen maar uitleggen.
It has to do with how God makes flesh.
Maar dat is zoals God het ook vlees maakt.
Because the same word is used here that we declaring him unto you.
Maar hetzelfde woord ook gebruikt van wij verklaren dit aan u.
Is used in John chapter 1 where it says no man has seen God at any time.
Waar staat in Johannes 1 waar staat
no man hath seen God at any time.
Niemand heeft God ooit gezien.
But the only begotten Son hath declared him.
Maar de enige geboren zoon heeft hem aan ons verklaard.
That's the same word.
Dat is hetzelfde woord.
God is explaining his word by making it flesh.
Hij verklaart het woord door het vlees te laten worden.
Well, when Brother Brennan speaks about the Holy Spirit.
Als Broeder Brennan spreekt over de Heilige Geest.
He speaks much more about what we receive. Sorry, he doesn't speak about what we receive, but about what we produce.
Spreekt hij niet zozeer van wat wij ontvangen, maar
ik heb het verkeerd. Brother Branham emphasizes what we receive, not what we produce.
Broeder Branham die benadrukt wat wij ontvangen en niet wat wij produceren.
He says, u kunt niet beweren dat een uiting bewijst dat men uit de geest geboren is, met de geest vervuld is. Het bewijs van ontvangen van de Heilige Geest in deze tijd is precies hetzelfde als destijds de dagen van onze Heer. Het is het ontvangen van het woord der waarheid. Niet het een of andere uiting.
Niet een uiting, het produceren, maar het ontvangen van het woord.
The manifestations seem exciting to us, and they are exciting to us.
En die manifestaties die zijn enorm indrukwekkend voor ons, en dat zijn ze ook.
But the evidence has to do with receiving what God says.
Maar het bewijs is het ontvangen van het woord.
Brother Branham says the evidence of a spirit-filled Christian believer.
Het bewijs van een christelijke gelovige
is not to produce the truth, but to receive the truth.
Is niet om het woord te produceren, maar om het woord te ontvangen.
Amen. So when we look at Christ identifies himself as the Word, and that's really important. Because that's our way of identifying who the real Waldo is and who it isn't.
Dus het is belangrijk om te weten wie de echte Waldo is. Dat is de Christus die zijn eigen woord bewijst.
Now, when I teach English at school,
als ik Engels leer op school,
we'll take a look at a book of literature, perhaps.
Als we kijken naar een literatuurboek.
And this is the diagram of a plot.
En dit is een tekening dan van een
How the story unfolds.
Of van een voorbeeld hoe het verhaal zal gaan.
At the beginning of the story, you're getting introduced to the character, the time period, the location that the story takes place in.
Ja, in het begin krijg je dus het verhaal hoe het opgebouwd wordt en dan krijgen de rest die nakomt.
And then somewhere along the way there's a conflict that happens.
En dan onderweg dan komt er in één keer een conflict.
There's some kind of problem.
Een probleem.
And as the problem becomes unfolding, the actions becomes more and more suspenseful.
En als het probleem dan doorgaat en het verhaal wordt moeilijker en moeilijker.
Until you finally come to the climax where the bad guy and the good guy come together, they have their sword fight.
En dan komt daar zo tenslotte de climax als de goede en het kwade bij elkaar komt en er een strijd komt.
And the good guy cuts the bad guy's head off.
En de goede knaap die slaat de kop af van die slechte.
And then he runs after and gets the girl.
En dan rent hij erachteraan en pakt het meisje.
And then they go for God and get married and they live happily ever after.
Ze redt haar en dan leven ze nog lang en gelukkig.
That's how the plot unfolds.
Zo gaat het verhaal meestal zo.
And all stories will follow some kind of diagram like this.
En elk verhaal gaat op die manier altijd zo'n beetje als dit.
But when you open a book,
als je het boek opent,
it's important when you open the story to know where you're at in the story.
En is het belangrijk als je in het boek begint en weet waar je bent in die geschiedenis.
Because if you just open the story up in the middle somewhere and you don't know what's happening, you don't realize where you're at in the storyline.
Als je midden in het boek valt en je gaat in het midden lezen, dan weet je dus niet wat vooraf gaat en hoe het zo gekomen is.
And sometimes the plotline will be a little more complicated. It might look like this.
En soms wordt het nog erger gecompliceerd als het op die manier gaat.
And we think we're right here and we think, oh yes, the climax is done. I'm here. Yes, I'm here.
En dan denken we van, oh nu zijn we bij de climax.
No,
ja, nou gebeurt
yet.
Het en nou weet ik het al.
And this, when we don't know where we're at in the story,
maar als we niet weten waar we ons bevinden in het verhaal,
then we can get confused.
Dan komen we in de war.
And this is what happened with John the Baptist.
En dat gebeurde ook met Johannes de Doper.
He had an expectation that Christ would come and he would kill the Romans and establish the kingdom of David.
Hij had verwachting dat Christus zou komen en dat hij de Romeinen zou gaan verslaan.
John thought he was here.
Johannes, je dacht dat hij hier
by the climax, but he wasn't. He was back here.
By the climax, nee, hij was nog maar daar.
And then things started happening that he really didn't expect to happen.
En toen begonnen de dingen te gebeuren die hij niet verwacht had.
And he had the confusion. He sent his disciples to ask Jesus, "Are you the one that should come, or are we looking for another one?"
En toen kwam hij in de war en toen zond hij zijn discipelen naar Jezus en hij ben en om te vragen van, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander?
So it's important to know where we are in a story if we want to understand what's happening in the story.
Dus het is belangrijk voor ons dat we moeten weten waar we zijn in het verhaal, zodat we kunnen weten waar we ons bevinden.
Because if you don't know where you are in the plot,
als je niet weet waar je bent bezig bent in het verhaal,
then the story won't make much sense to you.
Dan zegt het je helemaal niks, dat verhaal.
And here's where you need revelation.
En daarom heb je ook openbaring nodig.
Because revelation tells you where you are in the story.
Want openbaring die vertelt je waar je bent in het verhaal.
It gives you a sense of what might be coming, though it won't be giving you all the, it won't explain all the details.
En het geeft je in ieder geval een idee van waar je bent. Misschien gaat het niet om alle details.
But you just keep on reading because you know.
En je blijft gewoon doorlezen.
Because the author will make it clear as it comes to pass.
Want als je blijft lezen, dan zie je wel aan het eind van ja, dat zou het moeten zijn, dat gaat gebeuren.
And in this in this chapter, the Church Age book on the Pergamian Age.
En in het tijdperk van Pergamus.
Brother Branham identifies Christ's bride based not on the works they perform, but on the seed they receive.
Christus daar de Het meeste gewicht aan hetgene wat ze niet op wat ze deden, maar wat ze zouden ontvangen.
Brother Branham tells how he was one night studying and the Spirit came and said, pick up your pen and start writing.
En de broeder Branham heeft een verhaal, wat hij zegt dan een keer van dat hij was te studeren en dat hij hoorde een stem van God en zei, neem je pen op en schrijf.
And this is here to identify what is and isn't a work of God in an age that can be confusing.
En dat is om duidelijk te maken wat het is in een tijdperk wat zo misleidend is.
And he says, yeah, there can be lots of there in a garden. You plant your peas, your radishes, your tomatoes, all your vegetables.
En hij zegt van ja, het kan zijn dat je allerlei vruchten enzovoort die je kan hebben in je tuin en die.
And you've planted those.
En die heb je allemaal geplant.
But an enemy plants those.
Maar de vijand die heeft dat geplant.
And it's important to see, be able to tell the two apart.
En nou is het belangrijk dat je weet wat het verschil is, wat jij geplant hebt en wat de duivel geplant heeft.
And in this, and as Brother Branham writes in this section, he keeps talking about there's a former rain and the latter rain.
En Brother Branham schreef dan in een sectie daarvan waar hij spreekt over de vroege regen en de late regen.
And the former rain is a rain that has to do with sowing.
En de vroege regen is een tijdperk wat gebruikt wordt om te zaaien.
Because after the farmers plant their seeds, they're happy when the rain comes and falls on those seeds that have just been planted.
De boeren die planten hun zaad, die zaaien hun zaad en het komt op enzovoort en dan gaat het erom wat is wat.
And Hosea 6 talks about the former rain, that is the early rain.
Hosea spreekt dan hier over de eerste regen, wat de vroege regen is.
And it comes from this word Yahweh, he instructs, Jehovah hath taught me.
En dat komt van het woord Yahweh en dat betekent dus wat Jehovah mij heeft geleerd.
And the book of Joel talks about the former rain also.
En Joel die spreekt ook over de vroege regen.
And this word that for the former rain means, it also can mean a teacher.
En dat betekent dat de vroege regen ook een onderwijzer kan zijn.
It's the same thing.
Zelfde zaak, een onderwijzingsregen.
And Brother Branham's ministry was part of that former rain. It was a time of sowing.
En Brother Branham's bediening was dus een type van die vroege regen, wat een tijdperk is van zaaien.
But people thought when Pentecost came in the early 20th century.
Maar de mensen die dachten toen het Pinksteren viel daar in het begin van de 1900.
That it was just going to be an amazing, it was the final revival before the coming of the Lord.
Dat het de laatste opwekking zou zijn vlak voor de komst van de Heer.
And that illustrates how important it is to see where you're at in the storyline.
En daarom is het zo belangrijk dat je weet waar je bent in het verhaal.
Because there was an early rain and there's the latter rain is a harvesting rain.
Maar er is een vroege regen en er is ook een late regen wat de regen is van de opnametijd.
And that latter rain comes right when it's time to be raptured.
En die late regen komt in het tijdperk van de opname.
And we can't that God will show exactly what that is when he brings it to pass.
En we weten wel niet precies wanneer God dat laat gebeuren.
But the important thing is it's going to come to pass.
Maar het belangrijke is wel, het gaat gebeuren.
But right now, God has given us something.
En nu heeft God ons nu iets gegeven.
He's Brother Branham sowed those Bible truths.
En God, Brother Branham heeft deze Bijbelse waarheden gezaaid.
And that's what we're supposed to be taking into our hearts.
En dat moeten wij nemen in onze harten.
And then that harvest, the sun will come down and bring that to ripening.
En dan komt die zon voor de oogst, die komt daar om het rijp te maken.
Because all these kind of different kinds of plants have been planted there in the garden.
Want al die planten, die zaden, die zijn daar in die tuin.
But as when harvest time comes,
maar als de oogsttijd komt,
the harvester will decide which one I'm going to put in my cart, which one I'm going to throw and burn.
En dan de oogster die zal bepalen van wat hij wil gebruiken en wat in afval is en wat weg moet.
He'll put the tomatoes and the cucumbers and take them home, but the weeds he'll throw away.
Zijn tomaten en zijn komkommers neemt hij mee enzovoort en de rest die hebt hij niet nodig.
And Brother Branham talked about that being the showdown.
En dat is dan de ontknoping.
And that is where it's going to be made very clear which is the true and which is the false.
En dan wordt duidelijk gemaakt wat het echte is en het valse.
But many people thought that Pentecost was the long restoration of what God had promised.
Maar velen dachten dat Pinksteren dus in 1906 dat de ware belofte was van God.
But Brother Branham says no.
En Brother Branham zegt nee.
That's still coming.
Dat moest nog komen.
This is the teaching rain laying down to restore the faith of the children back to the fathers.
Dit is de onderwijzingsregen die de harten van de kinderen terug moet brengen naar de geloof van de vaderen.
In the message of the end time seed sign.
In de boodschap het eindtijd zaadteken.
He says people have been talking about this being the latter rain. But he says no, that's not the latter rain.
Ze spreekt erover van dat de mensen denken dat dat late regen was. Nee, dit is niet de late regen.
That's fixing to come.
Die moet nog komen.
But what's the matter?
Maar wat is er aan de hand?
The church is manufacturing things like Eve tried to do.
De kerk probeert de dingen zelf te fabriceren, wat Eva ook probeerde.
But we're important now is just to receive what God has sown.
Maar wij moeten nou ontvangen wat God heeft gezaaid.
But when God is when things are coming to a changing time.
Maar als de dingen komen tot een verandering van de tijd.
It's very hard to know exactly what's coming next.
Is altijd moeilijk om te bepalen wat het volgende is wat moet komen.
Brother Branham had the same thing.
Broeder Branham had hetzelfde.
He was shown visions about changes in his ministry coming.
Hij toonde dat verhaal dat zijn bediening zou gaan veranderen.
And he was expecting a great move of God.
Hij verwachtte een grote beweging van God.
But he's not really sure how it's going to take place.
Maar hij wist niet helemaal zeker hoe het zou gaan plaatsvinden.
But I just want to share some different things that he said.
En ik wil wat dingen delen met wat hij zei.
As he describes the move of God.
Zoals hij de beweging van God beschrijft.
Can help us know what's in store for us.
En dat kan ons ook helpen om te verwachten wat wij moeten verwachten.
In May of 1962.
In 1962.
Brother Branham asked, "Have I planted all the seeds that are supposed to be planted?"
Dan zegt hij, heb ik alle zaden geplant die ik moest planten?
Is the time at hand?
Is de tijd nabij?
Is the great messenger fixing to step on the scene right now?
Is deze grote boodschapper die op het toneel moet komen daar nu al?
Is the coming of the Lord near?
Is de komst van de Heer nabij?
He's got questions.
Hij heeft zelf vragen.
Is what's going to happen next? He's
not sure. Wat moet er nou gaan gebeuren? Hij wist het niet helemaal.
And then in the a few months later,
en een paar maanden later,
he speaks about Malachi chapter 4.
Spreekt hij over Malachi 4.
And he says, we're still waiting
maar
for that something that's going to restore
the
faith.
Wat het geloof van de kinderen moet gaan herstellen naar de oorspronkelijke Pinksterboom.
And I can imagine people who were following his ministry.
En ik kan me voorstellen dat de mensen die zijn bediening volgden.
They probably thought he had already fulfilled that.
Zij dachten natuurlijk al dat hij dat al vervuld had.
But he says in 1962, we're still waiting for that.
Maar hij zegt in 1962, wij wachten daar nog op.
And then a few months later.
En dan weer een paar maanden later.
Talk about Burien, the seventh age, the Laodicean age.
Spreekt hij over het Laodicea tijdperk.
And we're looking for that great messenger of the second coming.
En we zien uit naar die grote boodschappen van de tweede verschijning van Elia.
We're still looking for something.
We zien daar nog naar uit.
But people might have thought, hey, we've already got it. You're here.
De mensen dachten misschien, hè, we hebben het al. Hij is al hier.
He says, no, we're still looking for something.
Maar hij zegt, wij zien er nog naar uit.
And then in March of 63.
In maart 1963.
He says, don't think we have revivals. We don't.
Denk niet dat we al opwekkingen hebben gehad. Dat hebben we niet.
They've got millions and millions and millions of church members.
Oh, we hebben wel miljoenen en miljoenen en miljoenen kerkleden.
Dus aantallen gaan omhoog.
De aantallen.
But God doesn't count his church, he weighs the church.
Maar God die telt zijn kerk niet, hij weegt ze.
It isn't about quantity, it's about quality. He wants character.
Hij zegt het gaat niet om de hoeveelheid, maar het gaat om het karakter.
And he says if you had been looking in the church newspapers at the time,
als je kijkt in de krantjes daar zo in die tijd,
they would have been talking about revivals.
Spraken ze altijd over opwekking.
But he says no, the bride hasn't had a revival yet. We're still looking for something.
Hij zegt, maar de bruid heeft nog geen opwekking gehad. We kijken nog steeds ergens naar uit.
He's still looking for something.
We kijken er nog naar uit.
And that was in March.
Dat was in maart.
And now in December of 1963, end of that year.
Ja, en in december 1963.
What he says changes.
Wat hij zegt verandert nu.
He says the thing that we've been looking forward to for such a long time.
De zaak waar we nou zo lang naar hebben uitgezien.
The third pull, the change in my ministry, it's been vindicated now.
Die derde trek, die verandering van mijn bediening, die is nu betuigd.
I tried to explain the sign in the hand.
Ik heb het geprobeerd uit te leggen aan anderen, de teken van de hand.
I tried to explain how the discerning of the heart worked.
En ik heb geprobeerd uit te leggen hoe het onderscheiden van de harten
werkt. And I made a mistake doing that.
En ik maakte een fout daarmee.
And I'm not going to explain this third. Like
maar die derde trek die kan ik niet uitleggen.
But this will be a thing that will start the rapture.
Maar dit zal een zaak zijn die de opname geloof zal beginnen.
So what happened here was this series of messages called the seven seals, where you could see what God had been doing up to the present time.
Dus dan kan je zien dat na de opening van de zegels dat waar het eigenlijk heen gaat voor de komende tijd.
That changed something.
Het is een verandering.
And again, it's not just words on a page.
Het zijn niet alleen de woorden op de bladzij nu.
It's God expressing himself coming closer and closer into a closer relationship with us.
Maar God drukt ze uit steeds meer totdat we in een gemeenschap en een relatie met hem kunnen komen.
And then he's saying in the same message.
In dezelfde boodschap zegt hij ook
that I may not be the one who brings Christ back to the world, but this message will introduce Jesus Christ to the world.
Ik zal misschien niet degene zijn die Christus brengt naar de wereld, maar deze boodschap zal Jezus Christus introduceren aan de wereld.
So he's bringing the focus to the Word of God.
Dus hij begint met het brandpunt is daar het woord van God.
Receiving the light on the word of God.
Ontvangen het licht op het woord van God.
In 1964, it says, everywhere now there's no revival. People are complaining and crying.
1964, overal nu is er geen opwekking.
Fast and pray, fast and pray.
De mensen die klagen en de predikers roepen het uit. Fast and bid, fast and bid.
But why do they do that?
Waarom doen ze dat dan?
They want a good thing. It's
ze
not
willen
wrong
een goede
to
zaak.
Fast and pray.
Ze willen, daarom willen ze vasten en bidden.
They want a great awakening.
Ze willen een grote opwekking.
They want something.
Ze willen iets.
But he says, why is it?
Maar waarom is dat
they
dan?
Haven't recognized the awakening of the bride.
Ze hebben niet het ontwaken van de bruid herkend.
They haven't recognized the work of that Christ has been doing in their midst.
Ze hebben niet gezien dat het werk van Christus in hun midden.
But by being a Christian,
maar door, omdat ze een christen zijn.
Notice he doesn't unchristianize somebody.
Dus hij zegt niet dat ze geen christenen zijn.
Just because they don't have all the light yet doesn't mean that they're not a Christian.
Omdat je al het licht nog niet hebt betekent niet dat je geen christen bent.
But by being a Christian they feel the pull of the hour but they haven't recognized what's been done.
Maar omdat ze een christen zijn voelen ze de trek van het uur maar ze hebben niet herkend wat er is gebeurd.
They don't realize where they're at in the story just like John the Baptist.
Ze weten nog niet waar ze ergens zijn in het verhaal net zoals Johannes de Doper.
They're looking for it way off in the future to come when it's already happened right by you.
Ze zien er naar uit dat het in de toekomst gaat komen, maar het is al regelrecht bij hun aan het gebeuren.
He says, what is the opening of the seals? And it's revealing Christ,
hij zegt,
the quickening
wat is dan het openen van de zegels?
Het
is het openbaren van Christus.
And then he talks about at the end of the year. It talks about the invisible union of the church. The messenger is here now, which is Jesus Christ.
Daar zegt hij wel, de boodschapper is hier nu, wat Jezus Christus is.
So when Brother Branham's going through this time and he's not quite sure what's going to happen next.
Dus als Brother Branham door die tijd gaat, heen gaat en hij weet nog niet helemaal precies zeker wat er volgende is, wat gaat gebeuren.
What is he pointing our attention to?
Waar wil hij ons dan onze aandacht op richten?
He's not pointing our attention to the wind that goes through the canyon or the earthquake that shakes things or the fire that's so impressive. He's pointing our attention to the word of God.
Hij wil niet dat we letten op de harde wind of de aardbodem die beweegt of wat was het laatste?
De vuur.
Het vuur. Hij zegt maar we moeten onze aandacht richten op het woord van God.
That's kind of like where's Waldo?
Ja, dat is net zoals waar is dan Waldo?
There's so many distractions there on the page. Where can you find the real move of God?
Er zijn zo veel afleidingen daar op deze hele, dat hele plaatje. Maar waar is de echte beweging van God?
As we're searching, we can see what Brother Branham says as he's searching.
En als we onderzoeken, dan kunnen we net zo zien dat Brother Branham ook zo aan het onderzoeken was.
And he's searching for God manifesting his word.
En hij ziet dat God zijn woord manifesteert.
And it's the Brother Branham talks about the latter rain is the harvest rain.
En hij zegt dan die late regen is de oostregen.
And that's the rapture.
En dat is die opname.
And he says the message spoken word is the original seed.
En hij zegt dan in het de boodschap het gesproken woord is oorspronkelijke zaad.
That the forerunner of the last days sows the former rain.
Dat de voorloper van de, in de laatste dagen die zaait voor de vroege regen.
But Jesus will be the showdown.
En dan Jezus zal dan de ontknoping zijn.
Between denominations and creeds.
Tussen de denominaties en de leerstellingen.
Where is his word?
Waar zijn woord is.
When he comes.
Als hij komt.
It'll be the showdown, the rapture of his bride.
Zal het een ontknoping zijn voor de opname van de bruid.
But when that harvest time comes, all the seeds that have been sown are coming to a maturity.
Als we dus deze zaken zien, dat al deze dingen komen tot een volle wasdom.
Jesus speaks in Luke chapter 21. He says, "Behold the fig tree and all the trees."
Broeder Branham zegt daar, kijk naar de vijgenboom in Lucas 21. En al de andere bomen.
When they shoot forth, you'll see of your own selves that summer is nigh at hand.
Als ze uit gaan lopen, dan weet je van jezelf wel dat de zomer nabij is.
It's not just the fig tree that's the sign. All the trees can be that sign.
Het is niet alleen de vijgenboom die een teken is, maar al de bomen.
Because all of them are coming to a maturity.
Want ze komen allemaal tot volle wasdom.
And in the last couple years.
In de laatste paar jaren.
When you when you read the newspapers in the United States or here or everywhere.
Als je de kranten leest in de Verenigde Staten of waar je het ook leest.
You'll see it's impossible for political parties anymore to work together.
En zie je dat het onmogelijk wordt voor verschillende partijen om samen te kunnen werken.
Ja, they vallen uit elkaar. It used to be Democrats and Republicans could make a compromise over something.
En vroeger konden dus de Republikeinen en de Democraten konden wel een compromis samensluiten.
And here also in Holland.
En zelfs hier in Holland.
But what's going on?
Wat gebeurt er?
This is a time of maturity.
Dit is een tijd van wasdom, volle wasdom.
Years back, there was in the time of when Richard Nixon and John F. Kennedy had an election against each other.
Jaren geleden toen Nixon en Kennedy daar die uit die verkiezing hadden.
Nixon accused Kennedy of cheating, rigging the election, all kinds of things.
Nixon die zei van Kennedy dat hij bedroog in die verkiezing.
But you didn't have anybody storming the Capitol building and rioting in the streets.
Maar er was niemand die daar het Capitool ging bestormen enzovoort, en dat er opstanden waren in de straten.
But now, years later, the ideas let me show an illustration here. Here you have an angle.
Maar hier, ik zal het even laten zien. We hebben hier een hoek.
At the very years ago, the lines didn't seem that far apart.
In het begin lijkt het of het zo dichtbij is.
They're going different directions, but yeah, you can still make compromises and things like that and work together.
En dan kunnen ze nog wel een compromis vinden om samen te gaan werken.
But over time, as time goes on, and your ideas grow into maturity also.
Maar als de tijd verder gaat, dan ook de ideeën die lopen verder, steeds verder uiteen.
After a while, you get so far apart that the verschillen zijn onoverbrugbaar.
Na een tijdje komen ze zo ver uit elkaar dat de tegenstelling is niet meer te overbruggen.
And that's a characteristic of the days that we're living in.
En dat is een karakteristiek van de dagen waarin wij leven.
It's not just the true vine that's coming to maturity.
Niet alleen de ware wijnstok komt tot volle wasdom.
The false vine is coming to maturity.
Maar de valse wijnstok komt ook tot wasdom.
Alle linkse politieke ideeën komen naar wasdom.
Alle rechtse politieke ideeën die komen tot wasdom, maar de rechts ook.
And it's impossible for them to work together so well.
En ze kunnen niet meer zo goed met elkaar samenwerken.
Because
of helemaal niet.
All the seeds are being affected in this time of harvest.
Al die zaden die hebben een effect daar in de tijd van de oogst.
It's a sign of the times.
Het is een teken van de tijd.
So we can be aware of the anointing that's upon the world, bringing everything to fruition.
Dus je kan zien dat alles hoe langer hoe erger wordt in deze wereld.
And we want to pull away from the world also and come to fruition.
En wij moeten ook daar zo ook wegkomen van de wereldse zaken en ook tot vruchtbaarheid komen voor de Heer.
God sent the spirit of Elijah in the end times.
En God zegt de geest van Elia in de eindtijd.
To restore us to Bible faith.
Is om ons te herstellen tot Bijbels geloof.
And Brother Branham had a ministry of sowing the original Bible truths.
En hij was daar bezig met het zaaien van die Bijbelse waarheden.
And then there was an anointing that came upon that so those truths could restore.
En er was een zalving op die waarheid en zodat de dingen die konden hersteld worden.
But there were lots of other seeds being sown also.
Maar er waren ook een heleboel andere zaden gezaaid.
That also benefited by the anointing, by the rain, and they've grown up also.
Maar die waren ook onderhevig aan die regen die kwam en dus die gingen ook groeien.
But there will be a final harvest anointing.
Maar er zal een uiteindelijke oogst zegen komen.
And that's when the rapture will come.
En dat zal zijn als de opname
and
komt.
And that'll reveal what's wheat and what's tares.
En dat zal dan uitmaken wat tarwe is en wat onkruid is.
But the only basis for revival.
Maar de enige basis voor opwekking is.
Is the seed of God that's been planted.
Is het zaad van God wat is geplant.
Because when the rain falls.
Want als de regen valt.
The weeds can rejoice just as hard as the wheat can rejoice.
Dan zal het onkruid net zo hard juichen als het ware tarwe.
So the rejoicing isn't a sign of the right seed. The rejoicing is just a response to the rain.
Dus de verheuging, dat is niet het bewijs van het zaad. De zalving is alleen maar het bewijs dat het regent.
The only basis for revival is the revealed word of God.
De enige basis voor opwekking is het geopenbaarde woord van God.
And my encouragement is, as we can see all kinds of things in the world today.
En mijn bemoediging is, als we al die dingen zien in deze tijd van vandaag.
Receive what God has given us.
Ontvang dan wat God ons heeft gegeven.
Ik vraag me wel af of wij voldoende onder de indruk zijn van het woord van God in ons midden.
Amen.
Take that and receive that to yourself. Spend time getting to know it.
Neem de tijd en gebruik die tijd om te weten wat God heeft gebracht.
Don't be distracted by all the false things.
Wees niet afgeleid door alle valse dingen.
Because when God moves, the devil will be there to move also.
Want als God beweegt, dan beweegt de duivel ook.
Begrijp dat en neem voordeel van.
Amen.
Because just having the right word, it sounds so dry, but it's not. It's a relationship.
om het juiste woord te hebben, dat lijkt alles zo droog, maar dat is het niet. Het is een relatie.
Because you can look at this letter in the museum, it just looks like this letter.
Je kan kijken naar die brief in het museum en ik zie, maar dat is een brief.
But once you know the story behind it,
maar als je het verhaal erachter begrijpt,
you know the person who wrote it.
En je kent de persoon die het heeft geschreven,
it becomes even more important.
Dan wordt het nog steeds meer belangrijk.
Especially if it's written
wordt het speciaal voor je.
Especially if it's written to you.
En wordt het een speciale brief voor jou.
When I was studying this,
toen ik dit bestudeerde,
it was earlier this year,
eerder dit jaar,
and I just want to close with a thought from the book of the story of Jonah.
Wil ik sluiten met het boek Jonah.
Maybe we'll start here actually, 2 Kings.
We zullen beginnen met 2 Koningen 14.
I was going through this earlier in the year, and it was the same time as they had what was called the Asbury Revival. In Kentucky, just south of us.
En toen de tijd was bezig, die Asbury opwekking daar zo, waar in Kentucky was, hebben ze die grote opwekking hadden.
You probably, was it in the newspapers here also?
Was hier ook in de krant.
It was impressive. It was impressive.
Maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas.
What we see here,
wat we zien,
is that this revival, this deliverance,
dat deze opwekking, deze bevrijding,
it doesn't say anything about Jeroboam's heart.
Zegt helemaal niets over het hart van Jeroboam.
That was evil.
Dat was een kwaad hart.
But it says something about God's heart.
Maar dat zegt iets over Gods hart.
Because God's heart saw that these people were in such dire problems.
Want God zag dat er zulke bittere problemen waren in Israël.
God was merciful to them, not because they deserved it.
God was genadig en barmhartig over hem, niet omdat ze het verdienden.
But because God had promised he wouldn't blot their name out.
Maar omdat hij beloofd had dat hij hun naam van onder de hemel niet zou uitwissen.
Israel enjoyed a revival that they had no way of deserving.
Israël die kreeg een opwekking, maar ze hadden het niet verdiend.
Keep that in your mind.
Houd het in uw gedachten.
And now Jonah, he gets called then after this to go and preach to Nineveh.
En dan wordt Jonah die wordt geroepen om naar Nineveh te gaan.
And Jonah says, no way, I don't want them to have a revival.
En Jonah zegt, nee, ik wil niet dat zij een opwekking hebben.
He is an arrogant Jew.
Hij is een arrogante Jood.
We are the people of the promise, we are the children of the covenant, not them.
Wij zijn het volk der belofte, wij zijn het volk dat van de verbond.
There's, and I don't see anything in the Old Testament that would foreshadow God being merciful to Nineveh.
En ik zie nergens dat God eigenlijk, daar stond in de Bijbel, dat er staat dat God barmhartig was, zou zijn over Nineveh.
So this had to be really hard for Jonah to understand. Why would I go to Nineveh? Why would God do this?
Dus waarom zou Jonah dacht van, waarom zou God dat nou doen? Dat is helemaal niet nodig.
And of course Jonah goes the other direction.
Dus Jonah gaat de andere kant uit.
He runs into he runs onto a boat, goes into the sea.
Neemt een boot en gaat de zee op.
Gets thrown into the sea.
En dan wordt de zee ingesmeten.
And in God's mercy, God brings Jonah back.
En Gods genade brengt Jonah terug.
Did Jonah deserve the mercy?
Verdiende Jonah de barmhartigheid?
No, he didn't.
Nee.
But God's mercy is given to people who don't deserve it.
Maar Gods genade wordt gegeven aan een volk wat het niet verdient.
And then finally Jonah goes back, does go to Nineveh.
En dan tenslotte gaat Jonah terug naar Nineveh.
And he preaches for 3 weeks.
Predikt daar 3 weken.
And the power of God falls and everybody is repenting.
Onder de kracht van God en iedereen bekeert zich.
And he had to have a hard time understanding why is God doing this.
En hij had een hele moeilijke tijd om te begrijpen waarom God dat nou deed.
Why doesn't God show a revival upon Bethlehem in Judah or in Simeon or any of the other tribes?
Waarom zet God niet een opwekking daar bij een van de stammen van Israël?
It was niet te vatten. He couldn't understand it. Why is God doing this?
Waarom doet God dat nou?
He wanted to go and see Nineveh burn. That's what he wanted.
Hij wilde Nineveh verbrand zien.
He wanted to see. I want to see God vindicate that I have the right revelation and they're going to burn in tribulation. That's what Jonah wanted to see.
Jonah wilde zien van ik heb de juiste openbaring en God moet dat doen.
God can't move anywhere else than where I think God should move. That's what Jonah thought.
God kan alleen maar daar bewegen waar ik vind dat God moet zijn.
And his reaction is arrogant.
Dat was een hele arrogante actie.
And after Nineveh repents, Jonah stamps out of the city, throws himself up against a tree, and just pouts.
En nadat hij gepredikt had, ging Jonah lekker onder die boom zitten en echt denkt, man.
He doesn't deserve anything good from God.
Hij verdiende ook niets van God.
But God let this vine grow above him, giving him shade.
Maar God geeft hem dan zo'n wonderboom en laat hem dan in de schaduw zitten.
Then the next day, the vine withers away. This terrible heat came, just like yesterday.
En de volgende dag kwam die verschrikkelijke hitte, net zoals gisteren.
And Jonah is sitting there. He's pouting. He's mad at God.
En Jonah zit daar te mokken en hij denkt, hoe kan God dat nou doen?
He doesn't have to stay there.
Hij hoefde daar niet te blijven.
There had been plenty of people in the city who said, Jonah, you could come in here. You could stay at our house tonight.
Er waren misschien genoeg mensen die in de stad zouden kunnen zeggen, Jonah, kom toch bij ons en je kan hier blijven.
The king of Nineveh repented, but Jonah wouldn't go to him because he was still too good for him.
Want de koning van Nineveh had zich bekeerd, maar Jonah dacht van, ja, die voelde zich nog veel te goed. En die zei, ik kan er niet mee omgaan.
And I think one of the main lessons of the book of Jonah.
Dat is een van de hoofdlessen in het boek van Jonah.
Is that God is merciful.
God is genadig.
God is sovereign.
God is soeverein.
And the only appropriate response to any mercy of God.
En de enige goede antwoord op de genade van God
is to rejoice.
Dat is om je te verheugen.
Jonah should have been rejoicing.
Jonah had zich moeten verheugen.
And I had to think about it.
Daar moest ik over nadenken.
Yeah. Maybe God is working in Asbury because there are some people who are really hungry for God. It's a terrible world out there.
Misschien werkt God daar wel in Asbury daar zo, omdat er sommige mensen zijn die hongeren naar God in deze verschrikkelijke wereld.
It's a terrible world.
Het is een verschrikkelijke wereld.
And just like in Israel's day, there were people who were sighing and crying, and God said, "I'll show mercy."
Net zoals in de tijd van Israël dat Israël daar zeer bitter was en dat God toch genade toonde.
And I could say, "Man, I don't know how it's all going to go because." It doesn't seem to, some things don't seem to match scripturally.
En ik weet niet hoe het allemaal zal gaan en ik zie het ook nog niet allemaal passen in de schrift.
But I pray that God will start a work in somebody's heart and he'll lead them further and further and further into truth.
Maar ik bid dat God sommige mensen in hun hart mag raken dat ze verder en verder en verder in de waarheid mogen komen.
Because God's mercy is much bigger than my understanding.
Want Gods genade is veel groter dan mijn begrip.
So even as we go back and we could remember the mighty wonders that God did before Elijah's eyes.
So, zelfs als we denken aan die grote wonderen die God deed in de ogen van Elia.
God wasn't in any one of them.
God was niet in enkel van die wonderen.
And the wonderful worship service where the Spirit of God falls is wonderful.
En een wonderbare aanbiddingsdienst waar de geest van God valt is prachtig.
But we need to have the anchor of God's word come into our hearts.
Maar als we de toren van God in onze harten voelen komen.
Then his anchor will be there.
Dan zal zijn anker daar zijn.
That's what we want to have. That's the only
thing. Wij willen dat anker hebben en daar gaat het om.
But we can see there's lots of things acting like it's the move of God today.
En er zijn een heleboel dingen bezig die lijken op de beweging van God.
It can be a confusing time.
En het kan een hele verwarrende tijd zijn.
But God warns us and shows us.
Maar God waarschuwt ons en hij toont ons.
Yes, the anointing can be right.
De zalving die kan juist zijn.
Yes, the signs and wonders can be powerful.
De tekenen en wonderen kunnen machtig zijn.
We have to let op hun levenswandel.
Maar let op hun wandeling. Of volg hun wandel naar.
Because that shows the eventual fruit.
Want dat toont het uiteindelijke vrucht die het moet hebben.
And God's given us revival by revealing his word to us. And we just want to hold that tight and let it grow in our hearts.
En God geeft ons een opwekking gegeven om het woord te breven. En God moet dat vast in onze hart bewaren. Want dat is hetgene wat God voor ons heeft gebracht.
And may the Lord help us to do
en mogen de Heer ons helpen om dat doen en toe te passen.
Perhaps we can pray and then.
Misschien kunnen we opstaan en
do we know the song, Let Your Word Be Born in the Manger of My Heart? Maybe we can sing that afterwards. Heavenly Father,
Hemelse Vader,
I thank you for your goodness and your grace to us, Lord.
Ik dank u voor uw goedheid en genade voor ons.
Lord, in a time where there are so many counterfeits going around the world, just as in the Where's Waldo book.
In de tijd dat er zoveel nabootsingen zijn, Vader, net zoals in het Waldo boek.
Lord, help us to have the discernment to see what is true and right.
Help ons om de onderscheiding te hebben tussen wat het goede en het boze is.
We also to have a humble heart, a humble attitude.
En dat we een nederige houding mogen hebben, Heer.
That can rejoice in anything that might be a work of you, Lord.
Zodat we ons kunnen verheugen in alles wat een werk van u lijkt, Heer.
Lord, I just pray that you would help us not to have an arrogant heart of Jonah.
Help ons, Heer, om niet zo'n arrogant hart te hebben als Jona.
Lord, but to rejoice in any sign of your mercy.
Maar ons te verheugen in elke teken van uw barmhartigheid.
But Lord, I pray that you would help us to have eyes for your word.
En ik bid u, Heer, dat u ons helpt om ogen te hebben voor uw woord.
That we might be able to be rooted and grounded in your word.
Zodat er gegrond mogen zijn en gegrondvest in uw woord.
Because that person who sent the letters to his wife for years of during the war.
Want die persoon die brieven schreef aan zijn vrouw gedurende de jaren van de oorlog.
He shared his dreams with his wife.
Hij deelde zijn dromen met zijn vrouw.
His hopes, his vision for the future.
Zijn hoop en zijn visie voor de toekomst.
And eventually those letters became flesh when he came home.
En tenslotte werden die brieven ook vlees toen hij thuis kwam.
And then he and his wife made that future together.
En hij en zijn vrouw leefden in die toekomst samen.
And that is what we're looking forward to when you come and catch us away.
En daar zien wij ook naar uit als u komt, Vader, en ons wil wegzapen.
Lord, I pray in a time when there are so many distractions
that we might
see you more clearly in your word.
Dat er zoveel tegenstellingen zijn, Vader, en zoveel afleidingen dat we u mogen zien in uw woord.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen. Amen.
Let's stand and we can sing.
Laten we opstaan en het zingen.
Perhaps we can just start with the chorus. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let it start. Live inside this house of clay and mold it every day. Let your word be born in the manger of my heart. It was a tiny little stable, all beaten and worn, hardly the place for a king to be. He didn't choose some place special to reveal his majesty. And I know if I give him control, he'll be born in me. Oh, let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let it start, oh, let it start. Live inside this house of clay and mold it every day. Let your word be born in the manger of my heart. Outwardly I'm nothing, not much to behold, unlikely a place for God's word to unfold. But if I just yield this vessel and let him have his way, from glory unto glory, he'll change me day by day. Oh, let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let
Amen. Zat uw verlangen, uw wens, dat het woord van God zo in uw hart mag wonen, dat je al die afleidingen kan onderscheiden. We willen toch zo graag het mooie en het prettige. En soms komt het woord van God soms wel eens over als een hamer. Maar ja, we moeten soms gekneed worden. En opgebouwd. Gevormd. En het gaat meestal, of meestal, gaat niet altijd op een makkelijke manier. Het gaat soms op een harde manier. Soms dan zegt de Bijbel, dan moet zo'n kruik weer helemaal aan stukken geslagen worden. En dan begint hij weer helemaal opnieuw. Ja, amen. Soms moeten we weer ergens terugkomen op onze eigen ideeën. En moeten we de ideeën van God gaan volgen. En dat brengt ons gewoon in die vorm waarin we moeten zijn voor die opname. Dus ja, amen. Amen. Ik hoop dat u ervan hebt kunnen genieten van het woord van God. En ik, als u het niet hebt gedaan, ik wel. Dus prijs de Heer daarvoor. En God is goed. God is goed. En hij is waard om, om hem te dienen. En als er iemand is die zou zeggen van nou Heer, wilt u mij helpen dat ik u beter mag dienen? Wilt u mij helpen om uw woord beter te verstaan? Wilt u mij helpen een beetje van om mijn eigen prettige gevoelens die ik wil hebben over de Heer enzovoort. Dat ik die aan de kant moet zetten om een beetje dieper in uw woord te graven. Wilt u mij daarbij helpen? Als u zo bent en zou zeggen, Heer wilt u mij daarvoor de kracht geven. En de genade en de honger en de dorst. Als u dat zo wil, zeg het dan tegen hem. Zeg het aan Jezus. Amen. Zeg het aan Jezus. Hier is mijn hand, Heer. Dan kunnen we daarvoor bidden. Vraag of de Heer ons wil helpen. Ah, maar ik ben al ver genoeg. Ach, Heer. Laat mij zo afhankelijk zijn dat ik altijd u nodig heb. Amen. Heer, ik heb u nodig. Misschien kunnen we het hardop zeggen. Heer, ik heb u nodig. Amen. Dierbare Vader, bid u hier, Jezus. We hebben u nodig, Vader. Heer, in deze tijd van verwarring. Deze tijd, Heer, dat de standpunten zo ver uit elkaar komen, zelfs in de boodschap, Vader. Heer, de een zoekt hiervoor, de ander zoekt daarnaar. Heiland mij, help ons, Vader, om Heer daar te zien, Heer, naar die beweging van God, maar allereerst in ons eigen leven. Help ons, Vader, om al die tegenstellingen aan de kant te zetten, Vader. Zelfs in de samenkomst, Heer, van die wil dit en die wil dat. En het is nooit goed genoeg, maar help ons, Vader, Heer, om naar uw woord te kijken en daarvan te genieten. Heer, al zien we maar een kruimel, Vader, in ons leven. Help ons om het te zien. Help ons om u te zien werken, Vader. Mogen we die brieven levend worden voor ons, Vader. En mogen het in ons leven ook vlees worden. Geef ons genade. We hebben u nodig. Ik heb u nodig, Heer. Ik heb meer van u nodig, Heiland. En ik dank u, Heer. En ik pleit op uw genade. Heer, u zag in Israël dat het bitter was. En de vrije was niet vrij. En degene die daar waren, tot slaaf gemaakte. Wel, Heer, geef ons, Vader, dat we slaven van u mogen zijn in alles wat we denken en alles wat we doen. Help ons om uw woord ook toe te passen. Help ons, Vader, Heer, om onze gesprekken ook zoutend te laten zijn. Help ons en vergeef ons al ons gewauwel en geklets. Ik bid u, Heer, schenk ons uw genade. Werk in een opwekking in ons, Vader. Draag het aan u op in Jezus' naam. Amen. U ziet onze handen, u ziet ons, Vader. Mogen we u glorie geven en blijdschap hebben in onze harten. Want u heeft tot ons hart gesproken. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. 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 Prijs God. Amen. I stand amazed in the presence of Jesus in the Nazarene. And I wonder how could he love me, a sinner condemned unclean. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous! Oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me, it was in the garden.
prayed, not my will, but thine. He had no tears for his own grief, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransomed in glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my song shall be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me.
Amen. Prijs God. Hij is wonderbaar. O, verberg mij onder uw vleugels, Heer. Ik wil wel wegkruipen, net als zo'n klein kuiken onder de vleugels van zijn moeder. Maar van de week of vorige week waren we daar zo bij ergens. Een plaats waar je even kon rusten met, de fiets, met een fietstocht. En er waren een paar van die kuikens en die waren helemaal verborgen onder hun vleugels van de moeder. O, is dat lied. Verberg mij onder uw vleugels, Heer. Houd mij vast in uw sterke hand. Amen. En als de oceaan haar krachten toont, dan zweef ik met u mee omhoog. Boven de storm.
Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. O, houd mij vast in uw sterke hand. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn God. Vind rust mijn ziel in God alleen. Ken zijn kracht, vertrouw hem en wees stil. Als de oceaan haar kracht, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn God. Dan word ik stil, u bent mijn God.
Amen. Halleluja. Amen. We hebben 10.000 redenen, nietwaar, om hem te prijzen. Amen. De zon is opgekomen vandaag. Misschien dat het nog een beetje gaat stormen en onderweren. Maar hij is vandaag wel opgekomen. Dus daar kunnen we hem al voor danken. Amen. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Amen. En dus wat de Bijbel zegt, ook al komen er donkere wolken om ons heen. God is daar, hij weet ervan. Hij weet waar u doorheen gaat. Hij kent uw problemen. Hij weet waar u woont. Hij zegt, ik weet. Ik weet hoe u bent. Amen. Dus loof de Heer, o mijn ziel.
Kom op en maak de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. O, loof de Heer, o mijn ziel. O, mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O, mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Heer, vol. Van al uw goedheid wil ik blijven. 10.000 redenen tot dankbaarheid. O, mijn ziel, o, mijn ziel. Prijs u zijn heilige. Met meer passie dan ooit. O, mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. En op die dag. Als mijn adem mijn adem stokt. En mijn einde komt. Zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaren tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O, mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O, mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
Loof de Heer, o mijn ziel.
De Heer, o mijn ziel. O, mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie. Dan ooit, o, mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Ja, verheerlijk zijn heilige naam.
Amen, God zegen u.